Goedemorgen gemeente, namens Kerkenraad heet ik u, jou, de gasten en de luisteraars via het internet hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger deze ochtend is dominee Liefting uit Gouda. Welkom. Ik heb één oproep, dat is van de Voedselbank. De Stichting Voedselbank Barendrecht is met spoed op zoek naar een nieuwe coördinator per 1 augustus. Op het bord in de hal kunt u de contactgegevens vinden. Collecte. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is bestemd voor kom over en help. De tweede collecte is bestemd voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Ook vragen wij weer vandaag uw aandacht voor de zendingsbussen bij de uitgang. De voorzang is Psalm 93, vers 4. En namens de kerkenraad heet ik u en jou God zegen toe.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Loof de Heer, want Hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Gemeente, zingen wij de berijming van deze psalm, psalm 118, daarvan vers 1 en vers 7. Gemeente, horen we ook vanmorgen naar de geboden van de Heere. En zingen we naar de samenvatting daarvan, zoals de Heer Jezus ons die geleerd heeft. Uit Psalm 51, vers 5 en vers 8. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. En ook uit vers 8, de woorden die in de preek ook terugkomen. Heer, open gij mijn lippen door uw kracht, zo zal mijn mond uw lof gestaag vermelden. 51, 5 en 8. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde is, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan de derde en aan de vierde generatie van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet, aan duizenden van hen die me lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. En u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod, en het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe, genadige Heren. U de Heilige, de Hoogverhevene. Mogen we allereerst in ons gebed stil worden voor u. Heren, en dat is nog niet altijd eenvoudig. Zelfs niet binnen de muren van uw huis. Maar Heren, wat een voorrecht om het gedruis en het rumoer van de wereld en de volkeren even achter ons te laten. En bijeen te zijn hier in uw huis, uw gebedshuis, rondom uw woord. Om stil te worden voor u. En maak ons dan ook werkelijk stil. Stil, ook wat ons denken betreft, Heer, er kunnen zoveel dingen zijn die ons in beslag nemen van de afgelopen tijd of van wat komt of al die dingen. Heer, ook al die zorgen, pijn, verdriet, eenzaamheid, moeite. Heer, wij bidden u, geef dat we werkelijk stil mogen worden voor u en dat we u mogen ontmoeten. Rondom uw woord. En dat het goed mag zijn aan deze plaats. En dat hier uw rust wordt geschonken en het vette van uw huis mag worden gesmaakt. Die volle week. Heere, dank dat u dat wilt schenken. Heere, en mogen we u in ons gebed groot maken. Heere, want u komt alle lof en alle dank en alle aanbidding toe. Heren, want we werden ook in het lied dat we zongen opgeroepen om u altijd groot te maken. Want uw goedheid is tot in eeuwigheid. U bent het waard. U, de lof, de aanbieding vanwege wie u bent. En bovenal ook vanwege die wonderlijke gave. De gave van uw kind. De gave van uw zoon. De zaligmaker. U hebt hem niet voor uzelf gehouden. Heer, u had er maar één. Maar u hebt hem nogthans overgehad voor ons. Om ons met hem alle dingen te schenken. Vergeving van zonden. Eeuwige gerechtigheid. Zaligheid. Eeuwig leven. Heer, we raken er niet over uitgedacht. Zoveel liefde van uw kant en al die deugden. Liefde, genade, uw vrede, uw barmhartigheden, uw rommelende ingewanden, Heren. Zo veel, zo hoog, zo diep, zo breed. Geef dat we er meer en meer zicht op krijgen. En we blijden nu meteen dat u vaak zo weinig groot maken als u waard bent. Heer, en we beleiden daartoe ook onze zonden, ook als we op onszelf zien, wie we zelf zijn. Heer, wij bidden u, wilt u er genadig verzoening over doen? En open gij onze lippen door uw kracht, om uw lof gestaag steeds weer te vermelden. Heer, wij bidden u, maak het goed, vanmorgen hier in uw huis. Ook als we zo dadelijk de schriften openen, wilt u met uw geest in al zijn heerlijkheid en in al zijn rijkdom erin meekomen. Heer, geef woorden om te spreken. Geef de vervulling met uw geest in spreken, maar ook het werk van uw geest in het luisteren. Mag uw woord zijn in betoning van geest en van kracht en mag het worden ingedronken. En mag het daar zijn werk doen. In het geheim vaak, zoals het zaad in de aarde, maar nochtans. En laat het opkomen en laat het bloeien voor u en vruchten dragen, gezien, gehoord, gemerkt worden, tot eer van u. Heer, wij bidden u, maak alles wel. Geef wat nodig is en u weet wat we nodig hebben, u kent ons. Heer, wij bidden voor een ieder die een roeping in deze dienst heeft, opdat alles mag zijn tot de lof en de glorie van u, de koning van de kerk. Heer, wij bidden voor al die gemeenten waar ook vandaag uw woord verkondigd wordt, waar dan ook. Heren, Bouw uw kerk, ook waar ze verdrukt wordt, tot de einden van de aarde. En mag alles juichen voor u. Hoor onze beden. Wij bidden dit alles. U ook biddend voor uw gemeente thuis en voor de kinderen in de crèche. Wees ook daar met uw bijzondere zegen. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we lezen met elkaar uit Jesaja 38. Ik lees met u Jesaja 38. Daar lezen we Gods woord als volgt. In die dagen werd Hizkia ziek, tot stervens toe. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amos, bij hem en zei tegen hem: Zo zegt de Heere, regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven. Daarop keerde Hizkia zijn gezicht om naar de muur en bad tot de Heere. En zei: Ach Heere, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hizkia huilde erg. Toen kwam het woord van de Heere tot Jesaja. Ga tegen Hizkia zeggen: Zo zegt de Heere, de God van uw vader David, ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal 15 jaar aan uw levensdagen toevoegen. En ik zal u uit de hand van de koning van Assyrië redden, evenals deze stad. Ik zal deze stad beschermen. En dit zal voor u het teken zijn van de Heere, dat de Heere dit woord dat hij gesproken heeft doen zal. Zie, ik laat op de schaalverdeling van Agas zonnewijzer de schaduw, die door de zon is gedaald, 10 treden teruggaan. En de zon ging de 10 treden terug, die is op de schaalverdeling was gedaald. Zelf zei ik, dit is het woord van Hizkia, de koning van Juda, toen hij ziek geweest en van zijn ziekte genezen was. Zelf zei ik, op de helft van mijn dagen moet ik heen gaan. In de poorten van het graf word ik beroofd, van de rest van mijn jaren. Ik zei, ik zal de Heere niet zien in het land van de levenden. Ik zal de mensen niet meer aanschouwen onder de inwoners van de wereld. Mijn levenstijd is opgebroken, van mij weggerukt als een tent van een herder. Ik heb mijn leven opgerold, zoals een wever doet. Hij snijdt mij af van het weefgetouw. Voordat de dag tot nacht wordt, zult u aan mij een einde gemaakt hebben. Ik stel dit me voor tot de morgen toe. Als een leeuw, zo zal hij al mijn beenderen breken. Voordat de dag tot nacht wordt, zult u aan mij een einde gemaakt hebben. Als een zwaluw of kraanvogel, zo piepte ik. Ik kirde als een duif. Mijn ogen waren smekend opgeslagen naar omhoog. Heere, ik word neergedrukt. Wees u mijn borg. Wat zal ik spreken? Zoals hij mij gezegd heeft, heeft hij het gedaan. Nu mag ik al mijn jaren gerust verder gaan, de bitterheid van mijn ziel te boven gekomen. Heren, bij deze dingen leeft men, en in al deze dingen is het leven van mijn geest. Want u hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. Zie, tot vrede is de bitterheid voor mij bitter geweest, want u hebt mijn ziel lieflijk omhelst. Van het graf van de ontbinding vandaan gehaald, want u hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Immers, het graf zal u niet loven, de dood u niet prijzen. Wie in de kuil neerdalen, zullen op uw waarheid niet hopen. De levende, die zal u loven, zoals ik vandaag. De Vader zal zijn kinderen met uw waarheid bekendmaken. De Heer was er om mij te verlossen. En daarom zullen wij mijn snarenspel doen klinken, al de dagen van ons leven, in het huis van de Heere. Jesaja had namelijk gezegd, laat men een klomp vijgen nemen en die als een pleister op de zweer leggen, dan zal hij genezen. En Hizkia had gezegd, wat is het teken dat ik naar het huis van de Heere zal opgaan? Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen vanmorgen samen nadenken over dit gedeelte, maar dan vooral vers 19. Vers 19 uit Jesaja 38. De levende, die zal u loven, zoals ik vandaag. De Vader zal zijn kinderen met uw waarheid bekendmaken. Weet dat tot zover schrift- en tekstlezing. We zetten boven de preek het doel van ons leven. Het doel van ons leven. Maar we gaan daar eerst ook nog over zingen. Op Psalm 111, vers 1 en 5. Looft, halleluja, looft de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. Psalm 105, vers 1 en 5. gemeente, waar leven we voor? Wat is het doel van u, jou, mijn leven? Wij hadden ooit een buurman en die had een bedrijf en die was bijna dag en nacht in de weer voor zijn bedrijf. En hij hoorde bij onze gemeente en als ik daar kwam, dan zei hij, als hij er even tussendoor bij was, dan zei hij, je mag wel bidden, maar als de telefoon gaat, dan pak ik hem op. En die telefoon ging eigenlijk steeds en ik kan me geen gebed herinneren waar hij tot het einde toe bijbleef. Nu staat er op zijn grafsteen, hij leefde om te werken. Ja, eigenlijk heel arm. Leven we daarvoor? Om alleen maar te werken. Het kan zo makkelijk. Het kan er ook zomaar insluipen. En we kunnen zo gericht zijn op allerlei tijdelijke doelen. En dat kan al als we op school zitten, dat diploma, dat moeten we hebben. En als we dat diploma hebben, dan die baan. En als we dan één keer die baan hebben, carrière maken. En misschien nog wat meer en wat hoger en wat groter. En noem maar op, het kan zomaar. En we kunnen bijvoorbeeld ook helemaal gaan voor onze gezondheid of voor het genieten, zoveel mogelijk uit het leven halen. Ik moest denken aan Calvijn. Hij schrijft meteen in zijn eerste hoofdstuk van zijn Catechismus van Genève van wat is nou de bestemming, het doel van ons menselijk leven? En dan geeft hij als antwoord dat de Heere zo gekend wordt dat hem de eer, de lof wordt gegeven die hem toekomt. Dat is dus het doel van ons leven. Hem de lof brengen, de eer die hem toekomt. En hem zo ook kennen dat we dat in waarheid doen. En dat zien we ook vanmorgen terug in onze tekst over Hiskia. Zijn devies luidt, het doel van mijn leven, dat is God loven. God groot maken. En er zijn mensen, en ja, ik heb dat in Delft toch ook meermalen gehoord, die zoiets toch het idee hadden van geloven. Ja, dat is eigenlijk een beetje voor de dommere mensen en ja, gewone volk en zo, maar als je wat meer weet en wat verder gekeken hebt en wat meer ontwikkeld bent, dan, ach, dan doe je dat toch niet meer. Was Hiskia zo'n eenvoudige jongen die eigenlijk niet verder gekeken had of zo? Nee, hij was koning. Koning van het tweestammenrijk van Israël, zo'n ruim 2.500 jaar geleden pakweg. En hij was ook een wijze koning. En die wijsheid, ik verwacht niet dat hij die zo heel erg van huis uit had meegekregen. Want als we lezen over zijn vader, dat was koning Achas. En dat was een geweldig, goddeloze, slechte koning. En wat een wonder, als je zo opgevoed wordt. En je gaat als zoon of dochter een heel andere weg. Je gaat in het spoor van de Heere God zelf. En Hiskia doet dat. En meteen ook in zijn maatregelen die hij neemt, komt dat uit. De tempeldienst moet weer worden ingevoerd. Die tempel moet weer open in Jeruzalem. En bovendien, het paasfeest moet weer worden gevierd. Dat gebeurde ook al helemaal niet meer. En in die tijd werd de koperen slang, volgens mij, jullie weten wel, die koperen slang, hè, die in de woestijn werd opgericht, die koperen slang, die werd vereerd. En hij heeft hem vernietigd. Want ja, een koperen slang vereren, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar ondanks al die prachtige dingen. Miste Hiskia. Eén dingetje nog. Hij wist namelijk niet echt of zijn zonden wel waren vergeven. En of het wel echt goed was tussen de Here en zijn ziel. En dat kan. Dat kan. Dat je helemaal bezig bent in de dingen van de Here. En dat je geweldig goede dingen doet. En dat je toch, diep in je hart als je eerlijk bent, weet van ja, maar is dat nou tussen mij en God eigenlijk wel in orde? En wanneer wordt dat natuurlijk heel pregnant als de dood dichterbij komt. En ineens staat de dood levensgroot voor Hiskia. Hij wordt ziek. Van het ene moment op het andere, en dat kan zomaar. Wij mensen, ach, wij leiden maar een broos bestaan. En hij wordt ernstig ziek. En dan gaat de deur open, en dan komt de profeet des Heren, Jesaja, met een boodschap van Gods wegen. Hiskia, koning, u zult sterven. Niet leven, maar sterven. En Hiskia is dan ongeveer op de helft van zijn jaren, waar hij een beetje op gerekend had. Pakweg rond de 40 jaar. Zo midden in de kracht van zijn leven. En als je dan ineens te horen krijgt dat het gaat aflopen. En dan ook, ja, hij doorziet meteen de ernst van zijn situatie. Want wat zegt Jesaja? Hiskia, u gaat sterven, maar dan moet er natuurlijk, ja, als een koning gaat sterven. Ja, het is wel goed als hij al de zaakjes goed geregeld heeft en zo. Ook voor begrafenis en dergelijke. Regel de zaken van uw huis. Maar Jesaja, hij begrijpt de diepe ernst van zijn bestaan. Hij kan God nog niet ontmoeten. En wat gaat hij doen? Zo prachtig. Hij gaat niet meteen al die dingetjes regelen. Hij gaat bidden. Roepen, smeken tot zijn God. En we lezen ook dat hij, ja, heel erg begint te huilen. Met een prachtig, prachtig, een biddende Hiskia. En ik kan me voorstellen dat in zulke momenten je hele leven als een soort film aan je voorbij komt. Zo, ook vanuit je jeugd en alles, ja, wat er niet goed gegaan is. En je moet God ontmoeten. En ja, dan staat er, en dat is, ja, dat is heel indringend ook. Die versen 10 tot en met 14. Het is ook heel concreet. Dan geeft Jesaja eigenlijk even een kijkje in datgene wat hij die momenten allemaal meemaakt. In de eerste plaats ziet hij zijn leven ineens als een herderstent. Jongens en meisjes, een herder, ja, die bleef natuurlijk nooit erg lang ergens. Die had zo'n tent bij zich en dan trok hij met de schapen erop uit en dan zette hij ergens een tent neer en dan graasde hij daar een aantal dagen of een paar weken en dan was alles daar weer kaal gevreten en dan ging hij met zijn kudde weer verderop en dan zette hij daar zijn tent opnieuw neer. Zo, ja, brak hij zijn tent ook weer af en bouwde hij hem weer op en zo ziet ineens Hiskia zijn leven ook als een tent van zo'n herder die eventjes staat, maar die wordt opgebroken. In de tweede plaats, ja, ziet hij zichzelf als draden aan een weefgetouw. De wever is prachtig bezig en er komt een heel, ja, mooi patroon. En ineens, ja, heeft die wever zoiets als, het is klaar. En dan snijdt hij zomaar die draden van het weefgetouw af, terwijl, ja, je eigenlijk het idee hebt van, het is nog helemaal niet klaar. In de derde plaats vergelijkt hij, ja, ziet hij zichzelf ineens staan voor God. En dan ziet hij God als een brullende leeuw. Het is wat. Je weet ergens, je kunt God niet ontmoeten, en dan staat God voor je als een brullende leeuw. Om hem, ja, een leeuw die voor je staat om je te verscheuren. En in de vierde plaats vergelijkt hij zijn leven met dat van bepaalde vogels die hele klagelijke geluiden maken. En zo klaagt hij ook zijn klacht tot God. En gemeente, ik zou me zo kunnen voorstellen, als we die boodschap krijgen, dat we als eerste God gaan bidden om genezing. Van Heere, genees me. En laat me niet sterven. En wat is nou het mooie bij Hizkia? Dat vraagt hij niet als eerste. We lezen het helemaal niet. Heere, wees mijn borg. Dat is bijzonder. En dat woordje borg, ja, dat is zo'n prachtig woord hier in het Oude Testament. Heere, wilt u als een borg voor mij garant staan? Wilt u voor mijn leven instaan? Wilt u betalen wat ik u niet kan betalen? Ik sta bij u in de schuld. Ik kan er niet voor opdraaien. Wilt u het doen? En hoe kan de Heere nou borg zijn? Ach, hoe kan hij nou onze borg zijn? Kan hij dat nou niet alleen maar door onze schuld van ons af te nemen en dat op iemand anders te laden, die wel borg kan zijn? En wie is dat? Daartoe kwam Christus. Om, ja, ook die schuld van een Hizkia op zich te nemen, van hem af te nemen en weg te dragen naar het vloekhout. Hoe bijzonder dat er zo één is gekomen, was beloofd, is gekomen om de schuld. Ja, en dan denk ik aan Psalm 85, de schuld u's volks hebt uit uw boek gedaan. En de Heer Jezus die als lam van God die schuld wegdraagt. Hoe bijzonder. Gemeente, zou God, wat denkt u, denk je, zou God zo'n bidden laten staan? Nee, nee. En dan gaat de deur weer open. En dan komt de profeet weer. En dan heeft hij een hele nieuwe boodschap van God. Jesaja. U mag nog 15 jaar leven. 15 jaar krijgt u erbij. En dan staat er in vers 15 zo mooi. Zoals hij mij gezegd heeft, heeft hij het gedaan. God heeft dat mij gezegd. En ja, ik vertrouw ook helemaal op de trouw van God. Hij zal het doen en hij heeft het gedaan. Zo is God die zijn woord houdt, die is, die was en die komt. En op die trouw van God kom ik straks nog terug. Gemeente, prachtig ook, hoe is Kier ervan getuigd dat God het allemaal heeft gedaan? U hebt, en dat is heel bijzonder, dat hij dan, hoe die dan doorgaat. U hebt mijn ziel lieflijk omhelst. En u hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Hij zegt niet, u hebt mij genezen, daar dank ik u voor, punt. Nee, u hebt mijn ziel, te midden van mijn barre nood, lieflijk omhelst. En u hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Gemeente, wat een troost. Wat een troost om dat te weten. De enige troost en diepste in leven en in sterven. Als de Heere onze zonden achter zijn rug heeft geworpen. En weet u wat nou zo bijzonder is? Als de Heere ze achter zijn rug werpt, dat hij ze ook dan niet meer ziet. Want hij kijkt vooruit. Ze zijn weg voor hem. En weet u wat helemaal bijzonder is bij hem? Als hij ze achter zijn rug werpt, dan vergeet hij ze ook. Wij mensen vinden dat wel wat lastig. Hè? Bij ons kan er zo makkelijk een kruisje achter de naam van iemand staan. Ook, dat gebeurt soms ook in kerkelijke gemeenten van mensen die ooit een misstap begaan hebben. Dat ze altijd een kruisje achter de naam hebben. Nou, zo is God echt niet. God vergeeft en God vergeet. Om er nooit meer op terug te komen. Gemeente, weet u wat zo vaak gebeurt? En ik heb dat in het pastoraat heel veel meegemaakt, dat mensen zeiden, ja dominee, ik mag geloven dat mijn zonden vergeven zijn, maar ik twijfel er ook nog zo vaak over. En vaak ben ik het allemaal weer kwijt en dan weet ik niet of het allemaal wel goed is. En ja, dan weet ik het niet. En dan beleid ik het maar weer en weer. Is dat nou de bedoeling? Dat we zo leven uit de vergeving van zonden. Als we weten dat de Heer onze zonden vergeven heeft. Jongens en meisjes, stel je voor, hè? Moet je je voorstellen. Je hebt iets verkeerds gedaan. En je weet het. En je voelt, dit kan niet. En je moet dat aan je ouders vertellen. En je gaat naar ze toe en je zegt, pap, mam, luister. Ik heb iets heel ergs gedaan. En ik weet zeker dat u boos bent. En ik zal het allemaal vertellen. En dan vertel je het. En dan vraag je, pap, mam, ik heb er zo'n spijt van. Wilt u het me vergeven? Zal zo'n ouder dat dan niet vergeven? Maar stel, dat je ouders dan zeggen, oké, het is jammer dat het gebeurd is, oké, maar, nou ja, we vergeven het je. Maar stel nou, dat je morgen weer bij je vader en moeder komt en zegt, pap, mam, ja, ik zit er nog zo mee en ik heb er vannacht eigenlijk ook helemaal niet van geslapen. En ik vertel het u weer allemaal en hebt u het me wel echt vergeven? Nou, die keer zullen je ouders dan nog een keer zeggen dat ze het wel echt vergeven hebben. Maar stel dat je nou de volgende dag weer komt. En je gaat weer allemaal van, pap, mam, hebt u het me eigenlijk wel echt vergeven? Ja, dan zullen je ouders toch op een gegeven moment zeggen van, ja joh, luister nou, je vertrouwt me toch wel. Heb ik toch gezegd? Het is weg. Denk er niet meer aan, het is over, voorbij. Ja, zo is dat nou bij God ook. En gemeente, dan komen we bij onze tekst. Want ik kon ook niet zomaar met de tekst beginnen. Want dit is wel, we kunnen deze tekst, vers 19, alleen maar lezen tegen de achtergrond van, ja, die vergeving van zonde. Het vers 17b, u hebt al mijn zonde achter uw rug geworpen. Hizkia is lichamelijk genezen. Maar bovenal ook geestelijk. Hij is een nieuwe schepping geworden. En gemeente, als dat wonder, het wonder van de vernieuwing, de wedergeboorte, de levendmaking in ons leven, door Gods genade heeft plaatsgevonden, dan, ja, dan heeft dat gigantische consequenties. Want dan komt ons leven in een heel ander licht te staan. En dan krijgt ons dan komen we ineens tot onze ware bestemming. Tot het doel van ons leven. En dat doel gaat er dan ook anders uitzien. Dat kan niet anders. Want wat is het doel van iemand die de Heer heeft leren kennen? En die mag weten, mijn zonden zijn vergeven. En het is goed. Het is recht tussen God en tussen mij. Dat doel is God groot maken. Hem loven, hem prijzen. De levende, die zal u loven, zoals ik het vandaag doe. De levende, Hizkia noemt het twee keer, ja. En doet hij niet zomaar. Hij bedoelt daar in de eerste plaats mee, met het woord de levende, gewoon iemand die leeft. Want, en dat was heel sterke gedachte in het Oude Testament, en Hizkia verwoordt dat ook, als je nou dood bent, als je in het graf ligt, dan kun je God niet loven. Men dacht heel sterk van, nou dan leef je in een soort schimmenbestaan en dan weet je het eigenlijk allemaal niet zozeer. Als je dood bent, dan kun je God niet meer loven, dus je moet dat doen zolang je leeft. Hizkia verwoordt dat ook, de dood zal u niet prijzen, nee de levende, die zal u loven zoals ik vandaag doe. En in vers 18, het graf zal u niet loven, de dood zal u niet prijzen, wie in de kuil neerdalen, zullen op uw trouw, uw waarheid niet hopen. Ja. Toch. In het Oude Testament, ja, is dat aan de ene kant een beetje de lijn. Psalm 6, wie zal u loven in het graf? Psalm 30, zal het stof u loven. En toch is er ook heel voorzichtig al die andere lijn in het Oude Testament. Een aantal keren komt heel duidelijk naar voren dat na de dood het leven mij bereid is. neemt mij op in zijn heerlijkheid. Zo zingt de psalmdichter het. En die lijn wordt ook zichtbaar. Maar gemeente als Hizkia zegt, aan de andere kant dat de levende God looft, is dat dan vanzelfsprekend? Dat als je maar leeft, dat je dan God looft? Nee. Kijk maar om u heen, in Barendrecht. Ik heb geen idee hoe het staat met de kerkelijkheid en het geloof van inwoners van Barendrecht. Maar u hoeft maar om u heen te kijken. Kijk maar iets verder, Rotterdam en zo en de Randstad. De secularisatie is zo groot. En zoveel mensen beantwoorden niet aan het doel van hun leven. En daarom bedoelt Hizkia nog meer met het woordje leven. Hij bedoelt ten diepste niet alleen als je nou maar gewoon leeft. Nee, als je echt leeft. De waarlijk levende. Iemand die, ja, wederom geboren is. Iemand in wie, zoals Galaten 2 dat zegt, Christus leeft. Als Christus in ons leeft, dan leven we echt. Uit en door en met God. Een leven vanuit het geloof. Hizkia spreekt uit dat leven. Hij zegt, u hebt mijn ziel lieflijk omhelst. U hebt mijn zonde achter uw rug geworpen. In al deze dingen is het leven van mijn geest. Dat is nu mijn leven. En zo als levende loof ik u. En mag ik, kan ik u loven. Gemeente Groot. Als we zo tot onze bestemming mochten komen. En ik weet wel, dan nog is het niet vanzelfsprekend. Want dan nog is het, ja, soms nog weer barstig. Hè? Ook als we de Heer mogen kennen. Loven we hem dan altijd. En loven we hem wel, maken we hem wel genoeg groot. Hè? En daar kunnen ook, ja, steeds weer die dingen van onszelf tussen staan. Als we onszelf een beetje kennen van, ja, dat er allerlei dingen zijn die eigenlijk anders moeten. Dat we toch nog weer meer met de dingen van God zouden bezig zijn. Dat kan ons allemaal remmen in het grootmaken van hem. Bovendien, ja, ook in allerlei aanvechtingen kunnen we het soms heel moeilijk hebben om de Heer echt groot te maken. En toch roept Gods woord ons ertoe op. En als u het nou moeilijk vindt om de Heer groot te maken. Dit dan maar met de woorden van de psalmdichter, Heer, open gij mijn lippen door uw kracht. Zo zal mijn mond uw lof steeds weer vertellen, vermelden. Prachtig. Moest denken aan psalm 8. Daar zegt de dichter, en dan zeg ik het even met eigen woorden, dat de Heer het loflied uit de mond van kinderen en zuigelingen gebruikt als een leger tegen de vijand. Het is wat. Als een soort marslied. Een leger om, ja, het leger tegen de vijand staat als het ware klaar. En als daar stemmen, lofstemmen van kinderen bijkomen, dan is dat als het ware, ja, zo motivering, innerlijk gedreven door de geest, dat het leger, ja, dan de vijand innerlijk gedreven kan overwinnen. Het loflied van kinderen en zuigelingen kan heel veel van Satans troepen verdrijven. Zoveel kan de lof van God uitwerken. Maar gemeente, als we nou de Heer loven, hoe doen we dat dan? Wat is dat dan? Is dat hetzelfde als hem danken voor alles wat hij geeft? Nee. Loven gaat dieper. Het is hem vooral groot maken om wie hij is. Om zijn deugden, zijn liefde, genade, barmhartigheid, trouw, geduld, ontferming, zijn luisterend oor, zijn goedheid, zijn goede tierenheid. We kunnen hem daar nooit genoeg voor loven. Maar vooral voor de gave van zijn zoon. Laten we hem daar dagelijks voor groot maken. gemeente, loven en geloven, het hoort bij elkaar. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Daarom zing ik van genade, van ontferming en verlossing door het bloed van Golgotha. En beperk het nou niet tot de goede tijden van uw leven. Het kan zo makkelijk, hè? Als het maar goed gaat, dan willen we de Heer wel groot maken. Maar als het nou tegen zit, dan, je hoort dat zo vaak, je mag best boos zijn op God en zo. Wat zegt de dichter? Ik zal zo lang ik het licht geniet, hem verhogen in mijn lied. Hiskia, hij ging door de diepte van de dood voor ogen. En wat zegt hij in vers 17? Zie, tot vrede is mij de bitterheid bitter geweest. Want te midden van die bitterheid hebt u mijn ziel lieflijk omhelst. En gemeente, dan kun je zelfs in de nacht, in het donker, zijn lof bezingen. Gemeente, een echte levende die looft. En wie looft, die leeft echt. En dan mogen we elkaar rustig bevragen van hoe staat het nou met de lofprijzing in ons eigen leven? Hoe staat het daar nou mee? Ik weet dat toen ik jong was en in de kerk zat, dat ik vaak dacht van ja, al dat zingen van die psalmen en zo, dat duurt allemaal zo lang en daar kom ik helemaal niet voor. En waarom begint die dominee niet direct met preken en zo, want ik kom voor de preek. Nou, ja... Laten we dankbaar zijn dat we juist in Gods huis die liederen zingen om hem groot te maken. Looft hem in zijn heiligdom. Dat staat er toch? Dat zingen we toch? En hoeveel ook in de psalmen is niet gericht op de grootmaking van de Heere zelf. Prachtig om zo even de wereld achter ons te laten en samen als gemeente hem uit één tong en mond groot maken. Bij Malachi zegt God, ben ik een vader, maar waar is mijn eer dan? Waar blijft die? Dat is een klacht van God. En gemeente, hoe zouden we hem in de hemel ooit groot maken en op de nieuwe aarde, als we het hier op aarde niet geleerd hebben en beoefend hebben? Wat moeten we in de hemel doen als we hier nooit hebben gejuicht voor hem? Want in de hemel juicht alles voor hem. Paulus zegt in 1 Korinther 10 dat alles wat we dat moeten doen tot eer van God. En als we hem nog niet loven in ons leven, dan beantwoorden we nog steeds niet aan het doel van ons leven. Misschien denkt iemand, ja, maar hoe doe je dat dan? Hè? Hoe maak je hem dan groot? Moet dat met heel veel decibels en met heel veel beweging en heel veel emotie en allerlei licht en zo? Ach, kan gewoon in de binnenkamer ook. Ja. En gewoon ook rond de maaltijd, gewoon thuis. En zelfs in de nacht, zelfs een lof, zelfs in de nacht. En moet je dan het hele huis wakker zingen? Wel, nee. Laat het, en ook vooral niet alleen met de mond zijn, maar met ons hart. Hè? Jezus verwijt de fariseeën dat ze zijn vader eren met de mond en met de lippen en de tong, maar dat hun hart ver van hem is. En gemeente, iets wat we heel vaak vergeten. Laat het ook zichtbaar worden in onze levenswandel. Wat zegt Jezus in Johannes 15? Hierin wordt mijn vader verheerlijkt. Groot gemaakt, dat u veel vrucht draagt. Vrucht dragen is hem groot maken. En dan dat tweede deel. Ik zal de tijd in de gaten houden. Tweede deel van onze tekst over de consequenties. Ja, als we als ouders werkelijk levend zijn gemaakt door het werk van de Geest. En als het in ons leven gekomen is tot de lof aan de Heere, dan heeft dat niet alleen voor ons persoonlijke consequenties, maar ook als we een gezin hebben. Ook voor ons gezin. En dan zullen we daar toch ook proberen die lofzang gaande te krijgen en gaande te houden. Bijzonder dat Hiskia er in één adem aan toevoegt, de vader zal de kinderen met uw waarheid bekend maken. Vaders onder ons, ik roep u daartoe op. U bent priester in het gezin en laat dat niet alleen maar over aan de moeders. Hoe belangrijke taak moeders ook hebben in het gezin om zo van jongs af aan, zo in alle eenvoud, het door te geven aan de kinderen. Ik denk ook aan bijvoorbeeld de moeder van Timotheus en zijn oma en hoeveel predikers de kerkgeschiedenis door hadden niet. Iedere keer valt dat weer op, hè? Bij Augustinus bijvoorbeeld, bij Anselmus, bij Bernardus en noem maar op. Iedere keer valt het weer op dat ze vaak een godsvrezende moeder hadden en dat doorwerkte. Maar het is in de eerste plaats de roeping van de vader. Ook te midden van alle drukte die je kunt hebben. Toch wel, wees priester. En dat bekendmaken, wat betekent dat dan? Wel, het woordje wat gebruikt wordt in de grondtekst betekent zoiets als doorgeven en voorleven. Voorzeggen en voordoen. Niet alleen dat het kennis wordt die erin gestampt wordt, maar dat het een levenswijze wordt. En waarmee moeten we dan onze kinderen bekendmaken? Met Gods waarheid. Maar het is niet onbelangrijk hoe we de Bijbel doorvertellen. Zonde en genade, die beide kanten. Wet en evangelie. Zo belangrijk dat onze kinderen het zo zuiver mogelijk doorverteld krijgen. En toch, hoe belangrijk dat ook is, toch staat dat hier niet. Het is wel een lijn in de Bijbel, maar hier staat eigenlijk, het woord emet wordt gebruikt in het Hebreeuws en betekent eigenlijk trouw. Dat we onze kinderen bekend moeten maken met de trouw van God. En als het woord trouw gebruikt wordt in de Bijbel, dan wordt het iedere keer eigenlijk ook in één adem genoemd met liefde, met vrede en de weldadigheid van God zelf. En je zou dus ook kunnen zeggen, ja, Gods liefdevolle trouw, die moeten we doorgeven. En het is mooi als die trouw voortgaat door de geslachten heen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Ouders, houd uw kinderen Gods trouw voor. Jeremia beleed dat zijn trouw groot was. En wij beginnen iedere dienst toch ook om die trouw die tot in eeuwigheid blijft te benoemen. Hij houdt getrouw zijn woord. En wijzen dan vooral op dat die trouw uitkwam in de gave van zijn zoon. Het was beloofd, maar hij heeft het waar gemaakt. En zo is hij trouw tot in eeuwigheid. En ouders, die trouw kwam vooral uit ook in hoe Jezus leefde. Zo getrouw aan de roeping van zijn vader om de weg te gaan die hij had toegezegd. Betrouwbaar tot in de dood. En ouders, laat onze huizen maar iets weg hebben van wat we zongen uit Psalm 118. Men hoort een vrome tent weer galmen van hulp en heil ons aangebracht. En waar het er nog te veel aan hapert, bid dan maar Heer, open gij mijn lippen door uw kracht, zo zou mijn mond uw lof gestaag vermelden. Hier geleerd, eenmaal gedaan, eeuwig gedaan. En als kinderen dan andere wegen gaan. Wat een pijn. Wat een verdriet. En als het praten niet meer lukt, achtervolg ze met uw gebed. Hizkia's zoon Manasse, die is opgevoed met de trouw, de liefdevolle trouw van God. En hij ging hem toe. Totaal andere weg. Een van de meest goddeloze koningen die er geweest zijn. Een beest. Maar dan komt hij in de gevangenis. En dan komt hij tot vernieuwing. tot verandering. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat staat er niet expliciet bij. Maar dat toch daar in de gevangenis, die opvoeding van thuis, weer terugkwam. En de Heere daar zijn zegen overgaf. Wat een christelijke opvoeding. Allemaal niet kan uitwerken, verwacht het van Gods liefdevolle, eeuwige trouw. Amen. Gemeente, zingen we op Psalm 30, vers 1, 3 en 7. Gemeente, laten we danken. Groot is uw trouw, o Heere. Daar worden we helemaal stil van. Als we zien op onze ontrouw. En dan nogthans. Uw trouw. Zo groot. Eeuwig. Heere, wij bidden. Geef. Dat die trouw. In onze gezinnen. Steeds weer een plek mag hebben. En dat. In onze gezinnen. De lof. Gevonden mag worden. Gehoord mag worden. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Zo zong de dichter. En Heere, dan kent u ons. En dan weet u. Waar wij ten diepste voor gaan. En wat er bij ons op nummer 1 staat. U weet het. Heere, geef ook dat we heel eerlijk naar onszelf toe durven zijn. Ook naar onze gezinnen. Heer, wij bidden, mogen gezinnen cellen zijn in de samenleving waar u wordt grootgemaakt. En waar uw lof maar mag doorklinken, ook zo naar buiten toe. Heer, wij bidden, geef dat we persoonlijk tot de ware bestemming van ons leven hier mogen komen. En dat we het hier mogen beoefenen. En dat het eenmaal in al zijn heerlijkheid en in al zijn volkomenheid, in al zijn glorie... zo gestalte mag krijgen. U, alle lof, alle eer, alle dankzegging, alle glorie, tot in eeuwigheid. U bent het waard. En Heer, we belijden u, dat we vaak zulke slechte lofprijzers zijn. En dat we zonder ontvangen genade, ten diepste u helemaal niet groot kunnen maken. Heer, maar als dat zo is in ons leven, maak het nieuw, opdat we werkelijk een levende worden die u looft. Doe het. Zo ook hier, in Barendrecht, maar wereldwijd. Bouw uw kerk, en dat uw lof maar mag worden gehoord tot de einden van de aarde. En Heere, dat zo alles heen gedreven mag worden naar uw eeuwige toekomst. Wij danken u voor wat u ons schonk. Vergeef wat niet goed was. Doe ons uw woord meedragen. Heer, wij bidden voor het verdere van deze dag. Geef ook andermaal uw zegen rondom uw woord. Heer, wij bidden voor heel de gemeente. Voor onze broeder die u hier geroepen hebt tot dienaar van het woord en allen die hem lief zijn. Stel hem tot rijke zegen. Zo samen ook met de broeders. Heer, met allen die onder jong en oud hier mogen werken. Geef dat het zaad zijn werk mag doen. Heren, wij bidden voor ons land, ons volk, onze overheid, ook lokale overheden. Te midden van zoveel geluiden die rondcirkelen en dingen die in de lucht hangen. Heren, zoveel stemmen die opgaan om steeds meer van het leven met u onderuit te halen. Wij bidden u, wees met de christenpolitici. Heer, of ze nou wel in de regering of in de oppositie zitten. Geef daarin al wat nodig is. Om zo tot zegen ook te zijn voor ons land. Heer, wij bidden. Terwijl we u ook danken voor het prachtige weer wat u geeft. Heer, want daarin zien we toch iets van uw glorie. En uw grootheid, uw majesteit. Maar nochtans bidden we u ook. Om regen. Heer, dat toch ook de oogst er weer mag komen. Wilt u zich in dat opzicht ook betonen. Een God van zegen voor land en volk. Heer, we zijn daarin zo afhankelijk van u. En als het een roepstem van u is, zo lang droogte. Geef ook dat we dan de roepstem mogen verstaan. Heer, wij bidden voor een wereld, te midden van veel verscheurdheid. En ook al die vluchtelingen, overal waar de vrede zo ver zoek is en waar kinderen de dupe worden. O God, ontfermt u zich, ook rond de brandhaarden, als we denken aan alles rond de Gazastrook. God van Israël, betoon ook uw genade over uw volk en geef vrede daar waar de vrede zo moeilijk gestalte krijgt. U bent immers de God van de ware vrede, van de shalom, die ja, uitloopt tot in uw eeuwige vrede. Heer, wij bidden. Ga met ons als we van hier gaan. Stel ons tot zegen waar we geroepen worden, ook als we misschien op vakantie gaan. Behoed en bescherm ons. Neem ons in uw hoede en geef, Heer, dat we mogen rusten. Lichamelijk, maar ook geestelijk. En dat we ook nieuwe geestelijke kracht van u mogen ontvangen. Hoor ons gebed. Wij bidden dat om Christus Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Gemeente, ga dan heen in vrede, draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.